De prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Handelingen 9. En ik lees u daaruit voor alleen nog het 20ste vers. Handelingen 9, vers 20. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon Gods is. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten op de verwoester van de gemeente, verkondiger van de koning. De verwoester van de gemeente, verkondiger van de koning. Wij hebben de vorige keer gehoord van de zending van Ananias, van de boodschap van liefde en ontferming die hij aan Saulus mocht brengen, en hoe in Ananias de Heer Jezus zelf zijn hand op Saulus legt, hem alles vergevende en hem manende om gedoopt te worden, zoals wij later in de handelingen lezen, als Paulus nog eens teruggrijpt op de gebeurtenissen op weg en in Damascus. Dat is een groot wonder wat er gebeurd is. Vooral dat ik zei dat in de boodschap komt de Heer Jezus Christus zelf mee. En dat woord is zo waarachtig en zo waar, dat waar Ananias deze door God gevangen Saulus broeder noemt, daar noemt Jezus Christus hem mijn broeder. En zo is het nog. In het heilige evangelie is die sprake van Christus. En hij komt in dat woord zelf tot ons. Vandaar ook die schone lijn. Hij wordt ziende. Hij staat op. En hij wordt gedoopt. Dat was het slot van dat gedeelte. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. Een bewijs dat hij lichamelijk sterk verzwakt was in die enkele dagen waarin hij niet gegeten of gedronken had. En dan is Saulus sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Ik denk dat hij daar van mond tot mond met deze kinderen des Heren heeft gesproken. En ook dat hij van hen verschillende dingen heeft vernomen aangaande Jezus de zaligmaker. En dan, al heel spoedig, en daar beginnen wij weer aan het vervolg, dat we lezen, en hij predikte terstond Christus in de synagoge. Dat woordje terstond komen we verschillende keren tegen. Kort daarvoor ook nog, terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. Heel opmerkelijk. Hij predikte terstond Christus. In de meeste nu bekende handschriften staat: en hij predikte terstond Jezus. En dat zou wel eens de oudste lezing kunnen zijn. Waarom? Omdat dat aansluit op de bekendmaking en de openbaring die hem ten deel was gevallen. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Hij predikte terstond de Heer Jezus Christus. Wat een wonder. Wat onvoorstelbaar voor het menselijk denken, dat hij, de vernietiger, de verwoester van de gemeente, waar de mensen zo bang voor waren, die van die weg waren, dat hij nu zo spoedig die middelaar Gods en der mensen verkondigt, predikt. Daar zie je dat de Heere zo alle macht heeft in de hemel en op de aarde, dat hij in zeer weinig tijd het schip een totaal andere koers kan geven. Dat trekt mij altijd bijzonder aan. Deze lijn die we in dit gedeelte vinden. Wij kunnen niets maken, dat weet ik wel. Maar als wij bedenken dat Jezus Christus als de koning van de kerk zijn kerk vergadert, regeert, beschut, beschermt. Dat hij zelf geeft sommigen tot profeten en tot apostelen en tot evangelisten, tot herders en tot leraars. Wat is het dan moeilijk te verdedigen dat mensen buiten die Heer Jezus Christus het woord bedienen. Dat als zo gewoon kunnen aanvaarden. Predikers die de dood van de koning niet verkondigen. Amstdragers die op hun plaats blijven zitten. Wat wordt dan moeilijk zichtbaar, houdt Christus zijn kerk in stand. Dat is toch niet het werk van Christus. En ik weet wel, zere werk kunnen wij niet bepalen. Maar ik denk wel dat dat werk van de Heere Christus zo verduisterd kan worden door onze inmenging, door onze eigenlijk brutaliteit en hoogmoed, waarbij wij onze eigen echtheid daarmee trachten te bevestigen. Om zo ver mogelijk van die Christus vandaan te blijven. En op een hoovaardige manier te schimpen op die mensen die maar over Christus spreken. Ja, wie is het dan die roept? Wie is het dan die vergadert en regeert? Is dat dan die God in het algemeen? Waar de dogmatische boekjes ook wel van spreken. Een hoofdstuk God in het algemeen. Is die het dan die roept? Of is het die God die alleen in Christus zich openbaart en roept? Juist omdat wij niets van onszelf hebben, zou toch des te duidelijker openbaar moeten komen Christus, de grote profeet en de enige hoge priester en de eeuwige koning, die is werkzaam in zijn vergaderend werk. Daarom denk ik dat wij niet te gauw moeten zeggen: die man die predikte terstond maar Christus, dat gebeurt ook niet veel. Nee, maar dan moet je in ogenschouw nemen. Een paar dagen daarvoor was hij een tegenstander. Een tegenstander. Een verwoester. En dat is zeer merkwaardig. Maar als wij tientallen jaren onder het evangelie hebben verkeerd, soms nog jaren op een hogeschool hebben gestudeerd, en dan nog die Christus een plaatsje geven ergens in de achterhoede. Wat is dat erg? Dan kun je je niet verdedigen door te zeggen: ja, maar dat was ook een bijzonderheid. Dat was het. In zo'n korte tijd. Van verwoester tot verkondiger. Maar er is toch ook een opwas in de genade en kennis? Dat wel. Dat zeker wel. Maar er is toch geen andere basis, bedoel ik, geen andere grond, geen andere roeping dan de Heer Jezus Christus. En daarom vind ik dit zo'n schoon woord. Ik hoop u ook aan te wijzen in die paar versen dat er bij Paulus zeker een opwassen is geweest in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Misschien klinkt het maar vreemd, maar ik bedoel het niet vreemd. Maar de Heer werkt middelijk. Je leest van de Heer Jezus dat hij opwies in genade en in kennis bij God en de mensen. Nou, dat is met zijn kinderen uiteraard ook zo. En dat hoop ik u ook aan te wijzen. Ik wou zeggen, Paulus is de eerste of de tweede of de vierde of vijfde dag niet begonnen met de brief aan de Romeinen te schrijven. Of aan de Galaten. En dan kun je zeggen, ja, maar kon dat dan niet, als de Heer dat toch ingeeft? Ja, maar de Heer werkt ook middelijk. Ik geloof zeker dat de Heer bekwaam maakt, maar dat doet de Heer toch meestal niet zo van het ene op het andere moment. Wat was nou in het leven, ik zal u trachten weer te geven hoe dat ligt. Wat was nou in het leven van Paulus of Saulus die bittere verhouding, die haat, dat woeste, dat dreigende in hem tegen Jezus? Als we dan even de meest waarschijnlijke lezing aanhouden en hij predikte terstond Jezus. Zal ze even aanhouden. Dat was het feit onder andere dat deze man van Nazareth zichzelf goden gelijk maakte. Daar is Jezus Christus ook om veroordeeld. Tot de dood. Naar de wet. Dat gold als een van de ernstigste godslasteringen. Dat een mens zich God gelijk maakt. Zo iemand moest uitgeroeid worden. Nou zat dat niet goed, want hij was God. En hij kon zeggen, indien gij mij niet gelooft om de woorden, geloof me dan om de werken die ik doe. Hoeveel treffelijke werken heb ik u getoond van mijn Vader, waarom stenigt gij mij? Onze schuld is niet te bedekken daarin. Maar ik tracht weer te geven, wat was nou het grote punt in Paulus' zijn leven? Dat liep precies als bij vele anderen, maar bij hem wel heel scherp en diep. Hoe durft die man, wiens hele leven naar de ondergang haaste, hoe durft die man zich goden gelijk te maken? Hoe durft hij zichzelf te verenigen met de Vader? Die in de hemelen is. Hoe durft hij zich hoger te stellen dan Abraham, Isaac en Jacob? Dat hij deze mannen te boven gaat. Eer Abraham was, ben ik. Je voelt die worsteling. Bij degene die niet met haat waren bezield, voel je in het evangelie die twijfeling. Het ene ogenblik, ja, hij is een profeet.
Hij is de profeet. Niemand kan doen de dingen die hij doet, zo God niet met hem is. Maar aan de andere kant, waarom laat hij zich dan niet proclameren tot onze koning? Waarom trekt hij zich op bepaalde momenten terug en verbergt hij zich? Waarom die ongekende nederigheid en stilheid? Waarom hoor je nooit van plannen hoe het verder moet met het koninkrijk en met ons land en met ons volk? Als de Messias komt, hij zal toch aan het hoofd staan en op de troon van zijn vader David zitten. De heidenen zullen toch hem onderworpen zijn en al zijn vijanden zullen vergaan. Maar deze man, telkens proef je die verwarring. Vlees en bloed kan er niet doorheen kijken. Wij ook niet. Wij zouden daar ook niet doorheen hebben kunnen kijken. We zouden op zijn best bij de wijfelaars hebben gehoord. Die dachten, ja, met zo'n man zou je goed kunnen zijn. Als hij voor ons alles zou doen, wat we zo van hem zien, dan gaan we een goede toekomst tegemoet. Maar wij zouden misschien al zwaar gekrenkt zijn als hij zou zeggen, jullie zijn broodzoekers. Tekenen en wonderen wil je zien. Zulk een geslacht zijn jullie. Maar je hebt geen erg in de schuld, de verzoening. Je hebt geen erg dat God in mij tot u gekomen is. Ik ben het brood die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Ze ergerde zich bovenmate. Wat is dat? Soms dachten ze, zou die zichzelf soms willen doden? Wat bezielt hem toch? Ik zei u, bij degene die niet direct van zo'n duivelse haat bezeten waren, merk je in de evangelie die twijfeling. Het ene ogenblik ja, het andere ogenblik nee. Dit is de waarheid vandaag nog. Een Christus die als het ware met de vlag in top naar de overwinning voert, is aantrekkelijk. Maar die Christus die als de vernederde ook vandaag nog onder ons wil wonen, die al onze oordelen bespot, die al onze gedachten oordeelt, dan gaat het niet zo goed met ons. Dan worden we boos. Omdat er niets te bereiken is. En toch is het waar. Hoe verblijd is Jezus geweest toen Petrus zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan leren wij iets van het geheim. Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Petrus wist het ook niet. Die kon het onmogelijk klein krijgen. Dit zal u geenszins geschieden. Je merkt dus dat er altijd al een worsteling is geweest in de geest van de mensenkinderen, de religieuze, de godsdienstige mensen. Wie is God? En wat is hij? Wat doet hij? Welke relatie is er tussen God en mij, schepsel? En er is op de hele wereld, in alle godsdiensten, niet één die eigenlijk het antwoord geeft. Er is maar één antwoord, en dat is God zelf. Christus. Dat is buiten Christus nergens te vinden. In de Koran niet. Bij Boeddha niet. Nergens. Totaal nergens. Deze daad van opperste liefde van God is niet bekend, nog in de hemel, nog op de aarde, dan alleen in Jezus Christus. Deze liefde, deze ontferming is puur aanvechtbaar voor het vlees. Het kan het er niet mee eens zijn dat God zo is, dat hij met terzijdestelling van Adam en zijn ganse nageslacht heeft gezegd: ik zal zelf zorgen en mij een lam ten brandoffer voorzien. En ik heb niets van jullie nodig. Daar kunnen wij nooit in komen. Wat was nou dat kardinale snijpunt? Ja, ze konden het evangelie ook niet verdragen, van des Heren goedheid over arme en ellendige mensenkinderen. Natuurlijk, dat weet ik ook, maar dat is weer iets anders, daar gaat het nou even niet over. Het gaat er nou even over: wat is het uitgangspunt van hun beoordeling? Een godslasteraar, zo is God niet. Zo doet God niet. Nou ja, dat brood vermenigvuldigen en zulke soort dingen, dat wel. Maar iemand die daar bij een tollenaar in huis zit te eten en te drinken, dat is God niet. Die tegen een vrouw met een slechte naam zegt: uw zonden zijn u vergeven. Die, zonder dat hij erom gevraagd wordt, hardop tegen een man zegt: zoon, wees welgemoed, of kind, wees welgemoed, je zonden zijn er. Maar dat is God niet. Dat zou maar mooi zijn. Zo is God niet. God. Ja. Dat die mensen dat niet begrijpen, dachten de schriftgeleerden. Dat hij die kinderen het zwijgen niet oplegt, om daar op een ezel scheulen. Als een soort koning de stad binnen te rijden, over de klederen van de juichende omstanders en de hosanna roepende kinderen, dat is toch God niet? Die, zonder dat hij erom gevraagd wordt, hardop tegen een man zegt: zoon, wees welgemoed, of kind, wees welgemoed, je zonden zijn er. Maar dat is God niet. Het zou maar mooi zijn. Zo is God niet. God. Ja. Dat die mensen dat niet begrijpen, dachten de schriftgeleerden. Dat hij die kinderen het zwijgen niet oplegt, om daar op een ezel scheulen. Als een soort koning de stad binnen te rijden, over de klederen van de juichende omstanders en de hosanna roepende kinderen, dat is toch God niet? Wel nee, zegt de duivel, hij is een vraat en een wijnzuiper. En nu die innerlijke botsing tussen vlees en ons verstand en God geopenbaard in het vlees, komen wij niet uit. Die het van de Vader gehoord en geleerd heeft door de werking van de Heilige Geest. Die zal zeggen: zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. Tegen en boven alle woelen van het vlees in, zal hij begeren daarop te leven en daarop te sterven. En hij predikte terstond Jezus. Wat dan? Merkwaardig dat je niet leest als de verzoening voor onze zonde. Het door de Vader gegeven zoenmiddel. Dan moet je de Romeinenbrieven lezen en andere brieven over het offer. Nou, dat bedoelde ik nou met: je voelt daarin ook die werking en voortgang van de Heilige Geest, die ook middelijk werkt. Want eerst komt dat aan de orde. Jezus Christus en die gekruist, zegt hij later, dat is de verkondiging van het evangelie. Voel je de voortgang? Jezus Christus en die gekruisigd. Maar nu is eerst aan de orde dat deze verachte man van Nazareth God zoon is. God zoon. Dat God in Christus was. Dat hij niet die persoon is waar ze hem voor hielden. Maar dat in hem God zich met ons heeft bemoeid en God tot ons afgedaald is. En dat wordt de kern, de spits, het begin van de verkondiging. In de synagoge. Waar die altijd zo bevriend mee geweest is, waar die lezingen voor gehouden heeft. Over de Messias, want denk erom dat die man niet dom was. En hoe de Messias zal zijn. En wat hij mee zal brengen. Hij heeft erom gebeden dat hij komen zal terwijl hij op aarde was. De Messias. Heeft hij gebeden om de echte Messias. De gezalfde. Want dat bestaat niet, dat ene Jezus van Nazareth Messias zou zijn. Nou staat hij in diezelfde synagoge. De godsdienstige vergadering van de Joden in de verstrooiing. en hij gaat prediken. Jezus is toch waarachtig de Zoon van God. God is tot ons gekomen. Daar was de synagoge het felst op tegen. Tot vandaag toe. Je merkt iets van, ja, er geen raad mee weten. Ver ermee meegaan met Jezus. Maar dat hij de Zoon van God is. Nee, dat niet. Dat niet. Dan zegt de Jood, ja, maar waarom moet dat er nou bij? Waarom moet dat er nou bij? Dat hij de Zoon van God is. Moet dat nou? En daar hangt nou voor ons alles van af. God was in Christus. God zelf is gekomen. En het woord is vlees geworden. Kun je dan begrijpen dat als de apostel dat persoonlijk heeft ervaren. Want deze prediking berust voor een deel op persoonlijke ervaring. Hij heeft Jezus als de Zoon van God gezien op de weg. Dat goddelijk licht straalde van hem af. En die eerste prediking, dat terstond naar voren treden, is de prediking dat Jezus Zoon van God is. Maar er is niet veel succes naar menselijke maatstaven. Zij ontzetten zich allen die het hoorden. Hoort daar de gemeente ook bij? Ja, dat zou ik niet zeggen. Gezien Ananias zou dat wel kunnen. En ik heb al eerder gezegd, er is bij mijn weten nog geen sprake van een geordende christelijke gemeente in Damascus in die tijd. Wie weet hoe dicht dat de christenjoden en de anderen bij elkaar hebben geleefd, elkaar hebben getolereerd. Dat weet je niet. Ik heb de gedachte dat die christenen als het ware in een onder onsje wel, ja, over die zaken van de Heer Jezus Christus hebben gesproken, maar dat ze niet direct zo naar buiten zijn getreden. Daar heeft de Heer trouwens ook weer zijn mensen voor. Het is in ieder geval zo, de aanwezigheid van de christenen heeft niet die irritatie en die woede opgewekt zoals in Jeruzalem. Dat brandpunt van religie. Maar nou komt er iemand. En die begint letterlijk van de bovenste plank. Die begint direct met dat punt. Waar nou net het schisma, de scheur, de strijd overloopt. Jezus, Zoon van God. Ze raken er overstuur van. Ze ontzetten zich. Niet vanwege hun schuld. Nee. Maar vanwege de wonderbaarlijke dingen die ze zien. En hoor, ze zeggen, is dat niet degene die Jeruzalem verwoestte of verstoorde, die deze naam aanriepen? En die hier, daarom hier gekomen is, opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters? Dat is me nou toch helemaal wat. Die man die is hier gekomen met touwen, met soldaten, met stokken, om mensen te halen die de naam aanroepen. En nou staat die notabene vlak voor onze neus die naam te verkondigen. Ja, het lijkt heel wat, maar het is niks. Nee, bij ons is ook niks te vinden. Het lijkt ook heel veel op wat Jezus gebeurde in Nazareth. Daar waren ze nog meer ingenomen, want daar gaven ze hem getuigenis, zelfs vanwege de schone woorden die hij sprak. Is dit niet Jozef, die zoon van, of Jezus, die zoon van Maria en Jozef? En zijn zijn broeders en zusters niet? Waar komt het allemaal vandaan, wat hij naar voren brengt? Waar heeft hij dat geleerd? Maar ze geloofden niet in hem. Dit lijkt er heel veel op. Het is anders. Hier is nog niet sprake van verwondering. Maar meer van ontzetting. Het geconfronteerd worden met iets wat buiten onze begrippen valt. Waarvan je zou zeggen, die man is gek, dat bestaat niet. Dat kan niet. Heeft die man een hersenspoeling ondergaan? Die ontzetting. Ja. Al stond er iemand uit de doden op, zegt de Heer Jezus, ze zouden zich niet laten gezeggen. Dat is waar, want Lazarus is uit de doden opgestaan. Die Lazarus, die... Ja, die een is gestorven dan. En die man, die zegt, zend Lazarus, laat iemand uit de doden. Nee, dat is al gebeurd. Of dat gebeurt, ja. Lazarus is opgestaan. Lazarus, kom uit. En toen waren ze zo boos. Toen hebben ze gezegd, nou moet het afgelopen wezen. Als het kon, zouden ze Lazarus ook gedood hebben. Nee, dit is een kwalijke ontzetting. Zulke ontzetting hoef je dan ook nergens mee in verband te brengen. Dat is vlees en bloed eigen, wanneer die ergens voor geplaatst wordt wat hij niet kan overzien en wat hij niet begrijpen kan. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naams wil. Want hij zal mijn naam dragen voor de heidenen en voor de koningen en voor Israël. Hier staat hij bij Israël. Daar is eerst wat goed te maken. Wat recht te trekken. Hij heeft zoveel voor dat soort mensen gesproken. Nou mag hij het weer doen. Maar er is geen overname. Ze herinneren hem eraan. Jij bent toch die woesteling? Jij bent toch die huzaar, die inquisiteur? Kom nou. Ja, dat is smakelijk geweest. Dat ze hem daaraan herinneren. Dat hun ontzetting daarom gaat. En niet om het wonder. Opdat hij hen gebonden zou brengen tot de overpriesters. Daar is al iets begonnen van wat hij later zegt, mij, de minste der apostelen. Want ik heb de gemeente van God vervolgd. Mij, de grootste der zondaren, is barmhartigheid geschied. Ik denk, als de synagoge uitging en ieder ging weer zijn zweegs, dat Saulus nog wel eens een traantje weggepind heeft. Is deze niet degene die te Jeruzalem verwoestte, die de naam aanriep en die daarom hier gekomen is? Dat was zijn opdracht. Dat was zijn bedoeling. Opdat hij gebonden zou brengen tot de overpriesters. Geen ingang. Nou, het is het ergste niet. Of dat Paulus dat allemaal geweten heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval is het waar. Die gekomen is om te ontbinden. En om uit de gevangenis te halen. Die is zelf gebonden. En gevangen genomen. En veroordeeld. Ja. Een discipel is niet meer dan die hem zendt. Hij is niet boven zijn meester. Het zei de discipel genoeg dat hij zei gelijk zijn meester. Ja, dat kan Paulus ook al niet meer halen, gelijk zijn meester. Want hij kwam om te verwoesten en de meester kwam om te behouden. Daarom staat er achter, doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd. Want hij gaat zien. Hij gaat zinken onder de druk, onder de herinnering. Daar heeft hij uit zijn persoonlijke leven mogen getuigen. De ontmoeting die hij heeft gehad, dat Jezus de Zoon van God is, die leeft bij de Vader. En er is geen ingang. En nu wordt hij bekrachtigd. De Heilige Geest gaat verder. Meer en meer. Wat is dat nodig? Wat is dat kostbaar? Om meer en meer bekrachtigd te worden. Want nu gaat hij overtuigen. Bewijzende dat deze is de Christus, de Messias. Hij hoeft niet meer, zoals bij de aanvang, vanuit zijn persoonlijke ervaring te zeggen. Reken erop. Hij leeft. Die Jezus is de Zoon van God. Ik weet het zeker. Ik heb hem gezien. Nee. Meer en meer bekrachtigd. Betekent uw woord. Uw woord. Daarom bewijzende dat deze is de Christus. En dat bewijzen houdt verband met het woord. Met het Oude Testament. Nou gaat de prediking een karakter krijgen van Jesaja 53 en al die andere stukken van de knecht des Heren. Nu komt in zijn gezichtsveld de dienst van de offeranden. Het lijden en de verhoging. Nu gaat hij de psalmen anders lezen. Hij ziet hoe langer, hoe meer. Dat is bekrachtiging. Dat deze is de Messias, de Christus, de Amstrager, de profeet, de hoge priester, de koning. Dat is een uitnemende gang. Het eerste was ook waar. Natuurlijk. Maar de geest drijft verder. In vers 22 krijg je het woordje bewijzen. Ze zijn er niet tegen opgewassen. Tegen het getuigenis van de schrift. Ze kunnen er niet omheen. Er staat, hij overtuigde. Dat heeft hier niet zo'n betekenis in de zin van dat ze tot het geloof kwamen. Het woordje overtuigen betekent hier verwarring. Beduust, confuus, geen raad meer weten. Wat moeten we nou zeggen? Wat moeten we er tegen inbrengen? Ze zijn er niet tegen opgewassen. Net als die man die kort geleden doodgegooid werd. Stefanus. Saulus had een welbehagen in zijn dood. Hij bewaarde de klederen van de valse getuigen. Maar nu is hij bewaarder van Gods kleed. Dat is het woord. God zetten, Jezus zetten op Stefanus zijn plaatsje. Een man vol van geest en wijsheid. En ze konden hem niet wederstaan. Die is dood. Had je dan gedacht dat dat moordlustige mannetje, dat die dat plekje over zou nemen? Dat die zou bewijzen uit de schriften dat deze Jezus de Zoon van God is en dat deze ook is de Christus, de lang verwachte, de door de vaderen geprofeteerde Messias. Ze raken er van ondersteboven. Ze weten er geen antwoord op. Wat dan? Daar zie je nou de zonde in haar schuldige geaardheid. Daar zie je nou de zonde in haar lage karakter. De zonde die niet te verontschuldigen is. Welke zonde is de trouwens te verontschuldigen? Zonde kan alleen maar vergeven worden. Of niet? Vergeving, dat is het enigste. Dat heeft Saulus gehad. Maar hier zie je het schuldige karakter. Paulus toont hun aan uit de schriften dat de vernederde de verhoogde is, dat de knecht de koning is. Dat Jezus, de man van smarten, verhoogd is naar de schriften. Ze kunnen er geen antwoord op geven. Maar ze leggen hun hoofd ook niet op het blok. Ja, Saulus, dat is nou het begin. Dat is nou het begin. De school. Het begin. Ja. Het zal nog een poosje duren voor de Heere je dwars door de wereld heen stuurt. Door goed en kwaad gerucht. Als verleider en toch waarachtig, als stervend en ziet hij leeft. Het zal nog even duren. Maar hier is het begin. En hier wordt al iets zichtbaar. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Zijn naam. De naam van de Heer Jezus Christus. Toch, geliefden, wat is het een uitnemende zaak. Wanneer wij niet gehaat worden en vervolgd vanwege onze gruwelen in het openbaar bedreven, maar wanneer wij gesmaad worden vanwege de naam, omdat wij van geen andere naam willen weten die onder de hemel gegeven is. Dan wordt vervuld, zalig zijt gij, indien de mensen u smaden en liegende, alle kwaad tegen u spreken. Dan wordt de blijdschap ook steeds groter. Het heeft Gode behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Geliefde, de verwoester van de gemeente is verkondiger van de koning. Dat hij God is en tegelijk Jezus heet. Dat hij in de hemel is en tegelijk de gekomen Messias, de gezalfde is. Zalig zijn wij, wanneer wij door goede geest en woord, met Paulus en Petrus, en de hele kerk van oude tijden mogen instemmen. Wij geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Amen.